Shiny Eats.
Naar aanleiding van de Jeugdboekenweek van 5 tot 20 maart hebben we Chris Klaulier in de studio van onze ziekenomroep. Welkom Chris.
Hoi, goedemorgen allemaal.
Chris, kan jij jezelf even voorstellen aan de luisteraars?
Oei, dat wordt meteen een moeilijke. Ik ben gewoon Chris Klaulier. Ik ben 56, jaar geleden geboren in Torghout, woont nu in Zedelgem. Heb een fantastische vrouw Christine, 5 schatten van kinderen. 4 zijn het huis al uitgevlogen en eentje studeert nog. 6 kleinkinderen, 3 plus kleinkinderen, een logeerhond en een fantastische buitenkat hebben wij. Ik ben zaakvoerder, ik ben eigenlijk boekhandelaar en ik ben zaakvoerder van Yucky Boek in Zedelgem. Dat is een boekhandel gespecialiseerd in jeugd- en kinderboeken. Ik ga ook al heel graag vertellen voor mensen en ik schrijf ook wat.
Ja. Een hele familie, als ik hoor.
Oh ja, tof hoor. Ja. It's very crowdy, zeggen ze in het mooie Engels, hoop ik, dat het er een beetje goed overkomt. Bij ons kan het zo gezellig druk zijn. En daar houden wij wel van.
Ja. Je bent in de eerste plaats verteller en schrijver. Hoe is dit gegroeid?
Oh, dat komt eigenlijk van toen ik een klein mannetje was. Ik herinner mij nog, ik was een jaar of 10, 11... En met mijn opa, Pepe Pol, bij ons, hè, trok ik in Torhout naar Café Het Wit Paard. En ik zat naast mijn opa en ik mocht de cola drinken. Dat was ongelooflijk buitengewoon, toen al.
Ja.
En ik met mijn opa naar dat café. En mijn opa begon aan een paar mensen te vertellen op de hoek van de tafel. Hij was frontsoldaat geweest. En hij begon te vertellen. En binnen de paar minuten was gans het café stil. En iedereen luisterde gespannen naar mijn opa. Ik zat daarnaast, ik zag hem meedwepen met het publiek. En ik kreeg de gloed om ook te vertellen aan mensen. En dat vind ik nog altijd super tof.
Ja. Las je als kind ook al graag boeken?
Oh ja, ik ben een veellezer altijd geweest. Ik had ongelooflijk veel geluk in Torhout. Wij hadden 2 Eucharistievieringen op de zondagochtend. Eentje om 10 uur en eentje om 11:15. En na de hoofdmis om 10 uur ging de bibliotheekdeuren open. Ja. En ik stond dus als eerste in de rij te wachten. En tegen 10:55 had ik 2, 3 boeken gekozen. Ik sprintte dan naar de kerk, want ik moest nog naar de kerk natuurlijk. 10:45 de mis begon. Ik zat achter het pilaartje. En tegen dat die mis uit was, had ik al ferm stuk gelezen in mijn boek. Ik vond dat eigenlijk het leukste. De fantastische herinneringen zijn zoiets.
Ja, dat is wel een jeugdgeheimpje dat je ons nu vertelde.
Oh, het is niet zo echt geheimpje hoor. Ik ga dat regelmatig eens vertellen, maar ik vind het wel tof om zo'n knusse detail zo eens mee te geven aan iedereen die het horen kan natuurlijk. Ja.
Je schrijft vooral voor jezelf?
Wel, ik schrijf... Eigenlijk, misschien klinkt dat egoïstisch, maar inderdaad, in de eerste plaats schrijf ik wel een beetje voor mezelf. Mijn hoofd zit vol met zeer veel kleine anekdootjes. En het is soms zeer erg rommelig in mijn hoofd. En ik probeer dat allemaal mooi te structureren, die kleine gebeurtenissen. Mensen die ik geobserveerd heb, dingen die ik beleef, situaties die zich voordoen, die spoken in mijn hoofd rond. En als ik die allemaal mooi kan kanaliseren en in een verhaal kan stoppen en kan van me afschrijven, dan wordt het weer wel rustig in mijn hoofd. Maar ik schrijf ook omdat heel veel mensen... Ik ga vaak vertellen in klassen en soms bouwen we alles met de kinderen samen een verhaal op. En dan vragen de leerkrachten mij steeds zo... Oh, kun je dat een keer opschrijven? En ja... Ja, op een bepaald moment begin je te schrijven en dan doe je dat.
Zo is het gegroeid dus.
Ja, dat is een van de... Ja, ook wel de aanleidingen om te schrijven, inderdaad.
Je grootste hobby is schrijven en lezen. En heb je naast die hobby of naast dat levenswerk ook nog een hobby?
Ja hoor, ik heb een super passie. Bij mij is dat duurzaam bosbeheer. Op een ecologische manier proberen bossen zo te bewerken, te beheren, dat ze voor de toekomst, voor mijn kleinkinderen en mijn achterkleinkinderen nog zuurstof kunnen leveren. En vooral hier in West-Vlaanderen, ik ben ook een privé-boseigenaar. En samen met de bosgroep, een groepering van allemaal privaat-boseigenaren, proberen wij echt een ecologische manier met bossen om te gaan.
En je gebruikt het thema bos wel in je boeken ook, hè?
Ja, dat valt op, hè. Ja, 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 ik hou heel erg veel van bossen. En ja, waar je de passie ligt. En als je passies kunt combineren, dat vind ik dat super tof natuurlijk.
Ja. Zelf een bos ombouwen, dat lijkt me heel leuk, interessant. Maar ook vooral een aantrekkelijk initiatief.
Ja. Wel, kijk, het is zo dat wij, als wij met Jeukieboek het geluk hebben om af en toe eens wat boeken te verkopen, dan hebben wij een kleine winstmarge daarop. En een stukje van die winstmarge willen wij ook weer terug investeren in het milieu, omdat wij nogal bewust zijn naar alles wat milieu en toekomst is eigenlijk. Zijn niet.
15, ben je ook langs geweest om te signeren? Doe je dat graag?
Wel, eigenlijk is dat een beetje een verplicht nummer.
Oei.
Uitgeverij verwachten eigenlijk van auteurs dat ze regelmatig eens op bezoek komen als het boekenbeurs is in Antwerpen. Nu, 2015 heb ik wel een superleuke herinnering aan. Het is zo dat ik ook kortverhalen schrijf. Ja. En in een van die kortverhalenbundels, Junior Monsterboek 4, was er ook een wedstrijd aan verbonden dat kinderen tussen de 10 en de 15 jaar mochten een verhaal schrijven. Ja. En een meisje van 12, Marie uit Oud-Turnhout, had dat gewonnen. Ja. En die kwam bij ons zitten om ook te signeren. En wij mochten Marie zo'n beetje begeleiden. En dat had toch wel een leuk gevoel. Ja. En ze had ook heel wat belangstelling van. En Catnet en de lokale televisie. Ja. En ook een lokale radiostation en de krant. En zo deinden wij een beetje mee op die belangstelling. En dat was we natuurlijk wel extra aangenaam. Ja.
Maar is het niet zo, als je signeert, dat je dan meer boeken verkoopt?
Och, op de boekenbeurs van Antwerpen is dat eerder beperkt als iets minder bekende schrijver. Maar wij organiseren ook boekenbeurzen op scholen, ja, en voor verenigingen. En als je dan vooraf in de klassen of bij die vereniging een auteurslezing gedaan hebt, en dan kom je op die boekenbeurs bijzitten, op zo'n lokale boekenbeurs is dat wel zeer veel groter, die invloed. Dan heb je lokale boekenbeurzen waar je op een uur tijd 25, 30 boeken kunt signeren. En dat is natuurlijk wel, dat maakt het extra leuk.
Dat is een andere manier van signeren. Dan, hè?
Ja, en ja, dan heb je ook veel meer nauw contact met de kinderen, kun je een woordje babbelen en allee, krijg je ook wat return van die kinderen. Soms hebben ze al iets gelezen van jou en dan, ja, dat zijn warme gevoelens. Komt er soms al eens een meisje van, oh, ik had dat gezien in de streekkrant dat je hier zat en hoe appelsine de toekomst voorspellen is mijn lievelingsboek. Wil je dit voor mij signeren? En ja, dat doet wat met de mens.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Nu, ik hoor echt dat jij een geboren verteller bent en dat je er ook veel mee doet, dat je naar scholen gaat, dat je naar verenigingen gaat. Wanneer schreef jij eigenlijk je eerste boek?
Wel, mijn eerste boek is, ik ben een zeer jonge auteur, hè, van 56, maar het is nog maar 8 jaar dat ik eigenlijk boeken publiceer. Mijn eerste boek was Hoe appelsinen de toekomst voorspellen. En dat heb ik heel speciaal geschreven voor Silke, mijn oudste kleindochter. Silke is nu 10 jaar. Ik heb 2 jaar aan het boek geschreven, dus het boek is 8 jaar geleden verschenen. En het boek is eigenlijk, de bedoeling was om een zeer warm nestverhaal voor Silke te schrijven. Maar ik zie heel veel reacties van kinderen die warmte van een goede thuisfamilie echt ervaren in dat boek. En die zeggen van, wauw, ik zie daar mezelf in. Ik voel daar mezelf in. En dat is leuk.
Ja, ja, dat is ook de bedoeling van jouw verhaal waarschijnlijk.
Wel, dat was absoluut de bedoeling. Eigenlijk was de aanleiding, dus wij organiseren boekenbeurzen, heb ik al gezegd. En ik begeleid dan de klassen door zo'n boekenbeurs. En dan mogen kinderen vragen stellen. En op een bepaald moment kwam er zo'n jongetje van het derde leerjaar naar mij. En die zei, meneer Chris, ik heb een probleem. Mijn mama en mijn papa, die maken haast nooit ruzie en die willen niet scheiden. Heb je daar een boek over? En ik vond fantastisch mooie boeken over mama's en papa's die uit elkaar gaan, over plusgezinnen, nieuwe mama's, nieuwe papa's, plus broertjes en zusjes. Maar een boek over mama's en papa's die samenbleven, dat vond ik niet. En toen dacht ik, wauw, daar moet ik een boek over schrijven. En dat boek, Hoe appels zien in de toekomst voorspellen, heb ik dan geschreven en opgedragen voor mijn kleindochter Silke. En Silke die mocht dan ook natuurlijk het hoofdpersonage zijn in dat boek.
En welke boeken heb je nog geschreven?
Wel, na Hoe appels zien in de toekomst voorspellen ben ik per toeval verzeild geraakt in kortverhalen. De kortverhalen zijn verhalen van 30, 35 bladzijden. Kinderen lezen anderhalf uur en hebben een volledig mooi afgerond verhaal geschreven. Gelezen. En ik heb 5 kortverhalen gepubliceerd in de tussentijd. En vorig jaar is een tweede boek van mij verschenen. En dat tweede boek heet Felix en de bende van het moordenaarsbos.
Het bos.
Het bos. En ja, en dat kon ook niet anders. Hè. Wij hebben in het Groenovenbos in Turhout hebben wij een enkele stukjes het bos gekocht om de oude, zieke en dode bomen en uitheemse bomen eruit te verwijderen. Ja. En we hebben dan een aanplant gedaan van 1500 boompjes. Nu, dat bos was spotgoedkoop en wij begrepen dat eigenlijk niet hoe dat kwam. Tot we bij de notaris een kaartje kregen. Ik heb dat ook laten afdrukken, dat kaartje, aan de binnenkant van het boek. Ja. En aan de binnenkant kan je de stukjes bos zien die wij gekocht hebben. Maar op dat kaartje stond moordenaarsbos. En waarschijnlijk was het daardoor dat het bos zo spotgoedkoop was. En ik ben er gaan opzoeken waar dat vandaan kwam. Dat idee, het moordenaarsbos. En ik ben volop gaan fantaseren. En we hebben een historisch gekaderd fantasieverhaal heb ik geschreven. Dus Felix en de bende van het moordenaarsbos.
Ik word wel nieuwsgierig. Zijn er dan daar moorden gebeurd?
Er zijn daar heel wat ontvoeringen en moorden gebeurd. En ik heb dat boek geschreven. Dit is een verhaal dat ik als verteller al een aantal jaren ga vertellen voor volwassenen. En ik heb het boek geschreven uit oogpunt van 2 kinderen. Iemand van 10 en iemand van 12. Die dus als een soort spion voor Felix. En Felix is een troubadour die West-Vlaanderen rondtrekt om het verhaal te gaan bezingen wat er gebeurt in het moordenaarsbos. Die 2 kinderen zijn spion en die gaan telkens Felix inlichten als er weer een ontvoering of een verdwijning of het inval in het klooster bij de nonnekes gebeurt. En op die manier schrijft Felix een lied, een troubadourslied. Het lied is ook opgenomen in het boek en kan je ook op YouTube horen als je moordenaarsbos intikt. En het bos is natuurlijk wel zeer belangrijk in dit verhaal.
Ja, ja. En mogen we binnenkort iets nieuws verwachten?
Ah, wel. Ja, maar ik weet eigenlijk niet als ik dat al mag verklappen van mijn uitgever. Maar ik denk het wel. Het is zo dat de kortverhalen, de boeken waar die kortverhalen in verschenen zijn, die beginnen nu uitverkocht te worden, te raken eigenlijk. En volgend jaar, in het voorjaar, zal een nieuw boek van mij verschijnen, waar ook een aantal kortverhalen in zullen staan. Maar er zal ook een lang verhaal in staan, De Wolvenroedel. En die wonen toevallig ook weer in een bos, natuurlijk.
Ja, ik denk niet dat we nu kunnen luisteren naar het moordenaarsboslied, maar heb je een ander liedje voor ons klaarstaan? Zij niet. Chris, jij hebt verteld nu over al je boeken. Hoe kunnen we dat eigenlijk volgen als we echt willen weten wanneer dat er iets nieuws uitkomt?
Wel, eigenlijk is het gemakkelijk. Wij hebben een leuke website gemaakt waar toffe verhalen in staan. En gewoon met mijn naam, Chris Koulier. Flip Koulier van daar straks, van Geboren om te leven. Die familienaam zal iedereen wel kunnen verzinnen of typen op Google. Wel, als je daar gewoon Chris voor zet met K-R-I-S, dan kom je bij mij op de website terug. Kun je heel veel nalezen over mezelf, over mijn boeken, over hoe ik zelf boeken kies en waarom ik supergraag met ezels praat.
Super graag met ezels praat.
Ja, met echte. Hè? Ik deel mijn diepste geheimen met de ezels. En dat kun je nalezen.
En je diepste koppigheid dan ook?
Oh, die heb ik nog niet gehoord. Ja, tof van jou.
Nee, vroeger, voordat je schrijver werd, wat deed je dan?
Goh, ik heb zeer veel omzwervingen gedaan in het leven, laat ons zo zeggen. En dan op een bepaald moment kon ik van mijn passie mijn beroep maken door boekhandelaar te zijn. En door boeken te gaan verkopen, kon ik ruimte creëren financieel om zelf dan wat meer tijd te besteden aan het schrijven, aan het vertellen, aan het verzinnen van verhalen.
Ja, en je hebt dus nu nog altijd je boekhandel?
Ja hoor. In oktober bestaan we 25 jaar. Ja. Die heet Jeukieboek. Dat komt van jeugd- en kinderboeken. Jeukieboek, jeugd- ja. en kinderboeken. Maar de achterliggende, de diepere gevoelens daarbij, het jeukt ook om boeken te lezen. En bij mij jeukt het heel erg om boeken te lezen. En dat wil ik met iedereen graag delen. En als je je hobby kunt doen, dan ben je de rijkste mens ter wereld.
En die boekenhandel, waar is die gelegen?
We zijn gevestigd in Zedelgem, in de Groene Straat. Dat is de enige winkelstraat in Zedelgem-dorp. En je hebt twee winkels met drie etalages. En wij zijn daar eentje van die twee.
Ja. Je zet graag mensen aan om boeken te lezen.
Ja, ik probeer vooral. En nu, onze doelgroep is voornamelijk kinderen en jonge mensen. Maar we hebben ook een iets ouder publiek. En in de winter zijn wij ook op zondagochtend open. En dan hebben wij ook een behoorlijk mannelijk publiek. Een fantasy-lezers die wij dan proberen ook warm te maken om fantasyboeken te gaan lezen. En eigenlijk is de bedoeling dat mensen rust en ontspanning vinden in hun hoofd door te lezen.
Maar er is wel één iets dat ik denk, jeugdboeken, mensen denken dat dat voor de jeugd is, maar ik zelf, ik lees heel graag een jeugdboek.
Ah, wel, kijk, ik draai dan gewoon het boek Felix en de Bende van het Moordenaarsbos eens eventjes om. Ja? En daar staat vanachter eigenlijk in geschreven, een wervelend avontuur met spanning besprenkeld, een laagje humor en een vleugje romantiek voor kinderen van 10 tot 110 jaar.
Wel.
En dat bedoel ik eigenlijk ook echt met dat boek. Dat iedereen zich goed kan voelen. Ik krijg ook fantastisch veel reacties van volwassenen op dit boek. Ikzelf had ik dat niet verwacht. Van kinderen krijgen wij zeer veel reacties als auteur. Ja. Maar ook volwassenen kruipen soms in hun computer om mij te mailen. En dan, dat doet eigenlijk wel extra deugd dat je echt ook die doelgroep kunt bereiken met een goed jeugdboek.
Dat is een heel mooie boodschap. Heb je voor onze patiënten en onze andere luisteraars nog een boodschap?
Wel, ik zal dat straks, als dat mag, maar het zal nog eventjes duren, ik zal dat straks graag in een liedje zeggen. Ja. Een liedje van Yevgeny, dat de titel heeft Als ze lacht. Ik heb dat vooral voor de patiënten. Absoluut, omdat ik hoop dat elke patiënt hier elke dag toch een stralende glimlach mag ontvangen van iemand die ze graag zien, van iemand die ze echt beminnen. Maar ik wil dat ook opdragen aan de medewerkers van het ziekenhuis. En dan vooral dokters en verpleegsters en zo. Maar vooral mensen die achter de schermen dingen doen. Soms hele kleine dingen dat je als patiënt een fantastisch gevoel geeft. Een jaar of 9 heb ik hier ook een kleine operatie ondergaan, hier in het ziekenhuis. En één iemand heeft mij toen fantastisch aangesproken. En dat was de verpleegster op recovery. Ik zat nog ijzig kou in een benevelde wereld waar ik dacht dat een ijsbeer in mijn been gebeten had, want mijn been was geopereerd. En ik werd wakker in die nevel en ik zag een stralende glimlach van een anonieme verpleegster die mij zo met haar glimlach zei van oké, man, je bent terug bij ons, alles komt goed. Die geruststellende glimlach. Ik hoop dat alle patiënten, en ik wil heel erg die mensen bedanken die rond de patiënten werken, en ik hoop dat elke patiënt ook zo'n glimlach mag ervaren. En voor die anonieme verpleegster die mij toen op recovery haar glimlach geschonken heeft, zou ik graag dit liedje opdragen.
Zij niet. Chris, ik dank je voor deze hele, hele mooie boodschap via dit liedje. Ik dank je ook voor je komst naar de studio. We hebben een prachtig boek je prachtig boek, eindelijk je laatste boek, cadeau gekregen om aan onze luisteraars te schenken. We gaan een keer denken hoe dat we daar gaan mee omgaan, hoe dat we dat gaan aanpakken. Maar ik dank je echt vooral om te komen naar de studio, om ons een interview te geven. En ik hoop echt dat je passie mag verder leven en dat we nog veel mogen van jou lezen, van je boeken lezen. Ja, ik dank je echt.
Ja, graag gedaan en iedereen nog een warme, zonnige zondag.